Dit is een Studio Podcast productie.
Dit is de podcast Bloedband en Bedrijfsvoering, waar we duiken in de wereld van succesvolle familiebedrijven. Ontdek het geheim achter een duurzame succes. Op welke manier familiebanden besluitvorming en strategie beïnvloeden. En hoe het is om een bedrijf te leiden met naaste familieleden. Over successen en uitdagingen.
Zoveel mooie verhalen, zoveel historie. Ja, het maakt mij elke dag trots. Mijn vader heeft nooit gezegd van... dit wordt dus tijd dat je wat gaat doen in de zaak. Dat zat er bij mij al heel jong in. Elk belangrijk issue, denk toch wel van... hoe zou opa dat gedaan hebben?
Ja.
En hoe zou mijn vader dat gedaan hebben?
In deze aflevering gaat Nick Waterman in gesprek met eigenaar Dennis de Borst van Febo. Febo is een bekende Nederlandse snackbarketen die vooral bekend staat om zijn automatiekconcept, ook wel bekend als de snackmuur. Wat begon als brood- en banketbakkerij is nu niet meer weg te denken uit het straatbeeld. In 1941 startte Johan de Borst de eerste Febo vanuit een woonhuis aan de Karperweg in Amsterdam. Mensen stonden in lange rijen voor zijn kroket. Inmiddels is het assortiment flink uitgebreid en bestaat Febo uit 75 vestigingen. In 2017 nam Dennis het bedrijf over van zijn vader. Op welke manier heeft Dennis het bedrijf verder gebracht? Hoe houdt hij het kroketrecept geheim? En hoe kijkt hij aan tegen de opvolging door zijn kinderen? Je hoort het binnen nu en 26 minuten.
Hey Dennis, welkom in deze nieuwe aflevering van Bloedband en Bedrijfsvoering, de podcast. Leuk dat je mijn gast wil zijn deze keer. Om maar gelijk even af te trappen, het kroketrecept van jouw opa Johan de Borst is volgens mij super geheim. Hoe zorg je ervoor dat niemand daarmee aan de haal gaat?
Ja, dat is in bezit van mij, mijn vader en Ferry, kwaliteitsmanager. En sinds kort ook de vierde generatie, mijn zoon die er ook al mee werkt. Ja, mijn opa heeft het al heel vroeg gezien van hoe kan ik dat het beste beschermen. Dus door zeg maar combinaties te laten mengen.
Mm-hmm.
Bij een leverancier. En wij mengen hier zelf intern door met zout, peper, bouillon. En er komen meerdere combinaties bij elkaar. Daardoor is zeg maar je kruidenpakket natuurlijk een groot deel van je geheim.
Yeah.
Wel gewaarborgd. Het is niet zo dat een leverancier die misschien met kleine aanpassingjes ook aan een ander zou kunnen leveren.
Daarna maken. Want ik vroeg me net af, want je hebt natuurlijk medewerkers die werken met jouw producten of ingrediënten.
Ja.
Je bent een franchise-onderneming.
Ja.
Dus ook die franchises moeten ermee. Dus ik vroeg me net af, hoe doe je dat dan? Maar dat is dus door te werken met combinaties van kruiden eigenlijk.
Ja, dus mijn medewerkers beneden die de kruiden doormengen, die weten ook niet wat er in combinatie 1 zit. Combinatie 2, tot en met 8 hebben ze.
Oh, wat interessant.
Ja, dat is wel supermooi. Dus een leverancier die kan niet inschatten hoe de mengverhouding is en welke combinaties in een bepaalde receptuur gaan. Dat heeft hij fantastisch goed gezien.
Dat had je opa al bedacht?
Ja.
In 1941, ja.
Ja, dat zou ietsje later geweest zijn. Maar mijn opa en mijn vader hebben daar zelf heel goed over nagedacht.
Ja, dat wist ik inderdaad ook niet, dat het zo ging.
Ja. Ja, en op die manier kun je dat fantastisch borgen. Kijk, en de meeste producenten werken tegenwoordig... die hebben al geen kruidenmengerij meer.
Ja.
Intern. Dat is allemaal kostbaar. Die laten gewoon portieverpakkingen binnenkomen bij een leverancier. En dan gaat één zak op een receptuur. En dat vind ik zelf, trouwens onze hele familie, nogal een behoorlijk risico.
Ja, snap ik. Maar nu het al 3 generaties goed gaat en je doet ook graag op aan de 4, dan lijkt me dat gewoon een perfecte methode. Misschien krijg je die vraag vaker. Maar je bent natuurlijk de eigenaar van een snack imperium. Voor welke snack kunnen wij jou nou 's nachts wakker maken? Wat is jouw favoriet?
Ja, dat is denk ik toch wel een satékroketje.
Satékroket?
Ja.
En wat maakt nou dat jouw snack is?
Ja, satékroket. Ja, er zit zoveel smaak aan. Hij is lekker pittig.
Ja.
Ik zeg altijd, voel je niet lekker? Of heb je eventjes een dippie? Pak een satékroketje. Want dat is het beste medicijn.
Ik ben een beetje zoekende naar wat nou de kracht is van Febo. Omdat jullie bestaan al echt al jaren. En jullie zijn echt toonaangevend als je kijkt naar het straatbeeld. Met name van Amsterdam. Wat is nou de kracht van jullie bedrijf?
Wat ons zo bijzonder maakt, door de jaren heen hebben wij ons wel ontwikkeld, denk ik, als echt een cultmerk.
Mm-hmm.
Mensen hebben heel veel verhalen bij Febo. Vroeger met hun opa en oma een dagje Amsterdam naar de voetbal. Ja, mensen zijn ermee opgegroeid. Hele volkstammen. Opa, oma, kinderen, kleinkinderen. En dat maakt het wel heel mooi. Kijk, het mooie is dat wij natuurlijk dagvers produceren.
Ja.
In eigen keuken. hoogwaardig kwaliteit. We werken alleen maar met Nederlands vlees. Dus rund, kippenvlees, kalfsvlees. En sinds 1 januari zijn we ook varkensvleesvrij. Dus geen varkensvlees meer in onze receptuur.
Ja.
Ja, dat maakt het zo uniek. Dus wij, ja, bij ons is de keten heel kort. Het is dagvers produceren. De vestigingen kunnen tot de avond voor de dag van levering bestellen.
Mm-hmm.
Krijgen ze de volgende dag geleverd.
Zo.
Dat heeft dan een TAT van 4 dagen.
En is dat wat jullie ook onderscheidt van de concurrentie dan?
Ja, ja, de mensen werken alleen maar met diepvries.
Diepvriesproducten.
En kijk, het mooie van vers is dat je het ook ongeveer de helft van de baktijd is van een diepvriesproduct.
Ja.
En het is puur kwaliteit. Weet je, als iemand mij vraagt, dan vanaf 1 januari mag je gaan invriezen. En dan maakt het proces een stuk makkelijker.
Mm-hmm.
Maar dat gaat het bij mij niet worden. Daar word ik diep ongelukkig van.
Is het ook iets wat je er meegekregen hebt?
Ja.
Om op deze wijze te doen. Ja.
Kijk, ik ben er ook zelf elke morgen bij. Dus vanmorgen was ik er om 4:30.
Okay.
En maandag tot en met donderdag om 5:30.
Ja.
Ja, dat zit gewoon in mijn genen. Dat heeft mijn vader zo gedaan. Dat heeft mijn opa zo gedaan. Dus ja, zelf de orders verwerken. De productie inplannen. Ja, en er bovenop zitten. Omdat wij dagvers produceren. Stel, wij hebben een storing op de lijn. Ja, dan moet die storing zo snel mogelijk worden opgelost. Je die auto's moeten rijden,
ja.
De stad in.
Want hoe laat gaan de auto's vertrekken die hier dan?
Ja, de meeste. De eerste zou zijn 7:30, 8:00.
Zo. En jouw opa heeft het opgericht, hè, 1941. Het waren toen hele andere tijden, kan ik me zo voorstellen. Nu tegenwoordig zijn we heel erg bezig met bewust eten. Onze leefstijl probeer je daarop aan te passen. En voeding is daar een belangrijk onderdeel van. Hoe speel je daarop in met jouw aanbod? Op die veranderende behoeften van de mens, zeg maar.
Ja, door de jaren heen hebben we daar al behoorlijk wat wijzigingen in doorgevoerd. Denk aan zoutreductie.
Ja.
Dat is ook al jaren aan de orde. Dus daar zijn we al stapjes teruggegaan. Plantaardige assortiment.
Ja.
Door de jaren heen is dat ook al behoorlijk uitgebreid. We hebben zelfs vandaag de dag rond 60% van ons assortiment ook een plantaardige vegetarische keuze.
Ja.
Dus dat is best wel veel. Ja, daar staan we altijd voor open.
En ben je dan nog bang dat je... Want die kroketten is het volgens mij allemaal bij ontstaan, toch? Dat je zeg maar de traditie van je opa op een gegeven moment moet loslaten. Omdat deze denkwijze en dit gedrag van de consument op dit moment... Als dat doorzet, zeg maar, naar het gezonde. Ben je bang dat je bijvoorbeeld de kroket ook kwijt gaat raken op een gegeven moment?
Nee, we hebben ook een vegetarische kroket. Doet het fantastisch goed. Wordt door vegetariërs ook echt geprezen.
Ja.
Inmiddels al bijna 20 jaar in het assortiment. Ja, weet je, wij zijn continu aan het kijken naar mogelijkheden. Dus ja, weet je, dat is het mooie van een familiebedrijf. Korte lijntjes. Ik ga zelf met mijn vader en met Ferry over de recepturen.
Ja.
Als wij een idee hebben, dan gaan we aan de slag. En binnen een paar dagen hebben we het voor elkaar.
En wordt het hier dan ook allemaal bedacht en uitgewerkt?
Ja. Kijk, ik heb natuurlijk enorm veel... Ja, dat is het mooie, receptenboeken van mijn opa.
Ja.
Mijn opa heeft van alles gemaakt. Van kerstbrood tot oliebollen, tot appelflappen, tot... slaatjes, worst heeft hij zelfs gemaakt. Ja, er is enorm veel kennis en receptuur aanwezig.
Hoe kwam je opa aan die wijsheid dan? Had hij een voorbeeld ook?
Ja, mijn opa, ja, die kwam uit Boskoop.
Ja.
Zijn vader was pionrozenkweker.
Ja.
En mijn opa heeft altijd heel veel affiniteit gehad met bakker zijn, zeg maar. Dus hij heeft heel veel leerscholen gehad. Zijn eerste kookboeken die wij hebben, of receptenboeken. Zijn van 1936.
Yo.
Nou, hij was zelf van 1920. Dus op zijn 16e was hij er al heel erg mee bezig.
Ja.
En hij heeft veel bakkerijen gehad in de Zaanstreek, rondom Amsterdam. Waar hij het vak heeft kunnen leren.
Mm-hmm.
En in 1941 moet je je voorstellen, in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, is hij begonnen.
Ja, inderdaad.
Met zijn vader, toen de tijd. Met brood- en maquetbakker, bakkerij Febo, Amsterdamseweg. Ja, en toen is hij vanuit de bakkerij, zeg maar, kroketten gaan verkopen.
Ja.
Dat werd eigenlijk zo'n succes dat hij het woonhuis om de hoek, aan de Karpenweg, ombouwde tot de eerste automatiek.
Gaat.
En dan gebruikte die bakkerij weer als productieruimte om de kroketten te rollen en om de...
te maken.
Ja.
Dus die maquetbakkerij is op een gegeven moment gewoon verdwenen en het is volledig op een automatiek gaan zitten.
Ja. Ja, en toen is dat uitgegroeid tot een stuk of 10 à 15 eigen vestigingen.
Ja.
Nou, dat, zeker in die tijd was het natuurlijk enorm veel werk. En het bedrijf opstarten. Eigen productie. de expansie. Toen heeft hij gekozen voor pachters. Vaak de bedrijfsleiders werden pachters. Mm-hmm. Hij hield een aantal eigen vestigingen. En dat is heel belangrijk om wat dingen uit te proberen, wat dingen te testen. Een feeling met de markt te houden.
Ja.
En in mijn geboortejaar in 1975 kwam McDonald's naar Nederland. En McDonald's die deed de franchise. Daar is hij zich in gaan verdiepen.
Ja.
En toen is hij eigenlijk begonnen met franchise. Dus de pachters werden franchise-nemers.
En is dat nog steeds de beste keuze geweest voor het bedrijf, denk jij? Een franchise
ondernemer? Ja, dat gaat eigenlijk fantastisch goed.
Want ik kan me voorstellen dat kwaliteit borgen, dat dan een ding kan zijn.
Ja. Omdat wij onze eigen productie hebben, lopen wij ook 's morgens alle pakbonnen na. Van slaan ze geen artikelen over. Ja, als ze artikelen overslaan, lopen ze dan niet in de problemen qua TET.
Ja.
Ze zijn altijd heel erg fel op. En we hebben natuurlijk onze managers. We hebben 3 managers die de franchise-vestiging en de eigen vestigingen bezoeken.
Ja.
Die dat meenemen.
In de gaten houden. Ja. En op het moment dat mensen meer hulp of ondersteuning nodig hebben, dan bieden jullie dat. Alles wat jullie zien.
Ja, we zijn heel service gericht. Ook korte lijntjes.
Ja.
Ja, sinds een jaar of 6, 7 hebben we een VEBA-trainer.
Ja.
Dus echt een dedicated persoon die franchise-nemers opleidt. Maar ook hun medewerkers. Of onze eigen medewerkers.
Ja, zo borg je de kwaliteit die je ook wil uitstralen uiteindelijk.
Wat zeggen de medewerkers van VEBO over werken binnen dit bedrijf?
Ferry Stevels, kwaliteitsmanager. Ja, VEBO, feest. Iedere dag is een verrassing. Iedere dag is het anders. Iedere dag hebben we leuke dingen te doen. En we zitten vol met uitdagingen. En het leuke is dat je 's morgens pas weet als je binnenkomt wat de uitdaging wordt. Nou, hoe mooi is dat?
Guido van der Horst, franchise manager bij VEBO. In 1 woord, dagvers. Uniek in ons concept is dat we een familiebedrijf zijn. Dat voel je ook in het hele bedrijf door. Ook franchise-nemers voelen dat en ervaren dat zo. We bestaan al meer dan 80 jaar en we gaan zeker nog 100 jaar met elkaar door. Het contact met de ondernemers is natuurlijk ontzettend leuk. Want je hebt natuurlijk zelfstandige ondernemers die onder onze paraplu de formule exploiteren. Daar succesvol mee zijn en wij helpen ze eigenlijk elke dag om nog succesvoller te worden.
Ilker, financial controller bij de VEBO. En mijn woord voor VEBO is krokant. Ik heb gisteren nog een saté-krokant gegeten. En die was gewoon lekker krokant, buitenkant. Dat, echt gewoon dat kun je niet ergens vinden eigenlijk. Dat is VEBO eigen. Binnen VEBO, de sfeer, Amsterdamse sfeer die je hier hebt, familiesfeer, die hangt hier ook. Dus het is prettig omgaan met collega's. Dus niet, het is allemaal één laags. Ja, er is wel een hiërarchie, maar iedereen werkt samen voor VEBO.
En jij bent zelf de 3e generatie. En je opa is gestart en je vader Hans, volgens mij, heeft het verder uitgebouwd uiteindelijk. Hoe heeft jouw vader jou voorbereid op het ondernemerschap?
Voorbereid? Mijn vader heeft nooit gezegd van, dit wordt de tijd dat je wat gaat doen in de zaak. Dat zat er bij mij al heel jong in.
Ja.
Ik wou, vanaf mijn 8e, 9e ben ik al meegegaan met chauffeurs.
Ja.
Dus de vestigingen, bestellingen bezorgen. Lege kratjes tillen, emmertjes, doosjes. Zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ja, en op een gegeven moment word je 15, 16 en dan mag je ook wat in het productiebedrijf gaan doen. Ja, elke vrijdag, elke vakantie. Kijk, ik ging vroeger tijdens de zomervakantie, als ik van school 6 weken vrij had.
Ja.
Ik ging niet op vakantie, ik ging werken.
Je ging werken.
Niet omdat het moest, maar omdat ik het wou. Ja.
Is dat dan iets wat je dan onbewust meekrijgt dan vanuit huis of zo? Dat zo in jou zit?
Ja.
Ja.
Ja, het is toch wel een enorme trots om zo'n familiebedrijf in op te groeien.
Ja.
Om het door te mogen zetten. Ja, er zit zoveel historie. Zoveel mooie verhalen. Je kan er een boek over schrijven. Inmiddels al 2 boeken uitgebracht. En het mooie is, omdat we al zo lang bestaan. Wij hebben franchise-nemers die alweer hebben overgedragen aan hun kinderen.
Maar ik kan me wel voorstellen dat, ondanks dat jij er zeg maar vanaf het begin al echt op jonge leeftijd al echt inrolde en het helemaal bij jou paste, dat het wel een soort van druk op jouw schouders kan zijn. Omdat je iets wat jouw opa is gestart, je vader goed heeft uitgebouwd, ligt ineens in jouw handen. Dat het iets met jou doet. Misschien een bepaalde druk geeft, een bepaalde verantwoordelijkheid.
Nee, ik heb nooit druk, echt nooit druk gevoeld. Kijk, ik heb altijd met mijn vader samen, wij waren 's morgens als eerste op de zaak. Als laatste gingen we naar huis. De eerste plannen voor dit pand waar we nu zitten is 2003 geweest. In 2005 de eerste paal geslagen.
Ja.
Alleen toen kreeg mijn vader gezondheidsproblemen. Tot dat moment stond ik nog in de productie te werken. Was ik zeg maar productieleider, chef van de productie. Maar mijn vader kreeg hartproblemen. En zeg maar dat vroeg opstaan, dat ging hem niet meer worden. Dus op dat moment is het heel erg hard gegaan. Ik liep nog zeg maar in mijn koksbroek.
Ja.
Naar eindverantwoordelijke.
Dat is een ontzettend grote stap.
Is een enorm grote stap, ja. En die, ja, die kans moet je pakken.
Maar hoe weet je dan wat er op je afkomt dan? Hoe heb je dat dan jezelf eigen gemaakt? Is het gewoon doen?
Gewoon doen. En ja, ik wist natuurlijk... Kijk, ik heb altijd met mijn vader mee kunnen lopen. Ik wist natuurlijk wel wat er speelde.
Ja.
En niet te vergeten waar de goede mensen om me zijn. Maar je moet je voorstellen, we waren hier... mijn vader heeft 1 bouwvergadering mee kunnen maken.
Ja.
Daarna heb ik alles zelf moeten doen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch mooi. Maar dat is ook best wel een uitdaging.
Ja.
Dus ja, 's morgens productie opstarten in het oude pand. Proberen op de nieuwbouwlocatie rond 1:10 te zijn.
Ja.
Tot einde dag.
Zo, lange dagen tot het project. Ja.
Ja, weet je, dat brengt heel veel energie. Weet je. Ja, ik ken elk hoekje, elk gaatje binnen het pand. Ik ben van alles op de hoogte. Ja, weet je, er komen bepaalde krachten in je vrij. Van ja, nu moet ik gewoon opstaan.
Ja.
En gas erop.
Ja, en dat gaat volgens mij heel goed. Als ik het zo een beetje zie.
Ja.
En heeft jouw vader nog een rol nu in het bedrijf?
Nou, ik heb in 2017, vanaf januari 2017, het bedrijf voort mogen zetten.
Ja.
Overgenomen, zeg maar.
Ja.
Ik zit nu in een overname... proces. Mijn vader is hier nog wel 1 of 2 dagen in de week.
Mm-hmm.
Komt hij een kopje koffie doen. Ik heb een RVC, dus elke 4 weken zitten we met ons RVC.
Ja.
Dan spreken we de cijfers en daar zit mijn vader uiteraard ook aan tafel.
Heeft hij een soort van adviserende rol nog voor jou? Dat wel.
Ja.
Kom je nog regelmatig bij hem terug met bepaalde vragen?
Oh, zeker.
Ja?
Ja.
Want dan kom je loopt toch tegen dingen aan die nieuw voor je zijn, die hij misschien eerder heeft.
Ja, weet je, dat blijf ik wel doen en dat zit gewoon in me. Elk belangrijk issue, ik denk toch wel van, hey, hoe zou opa dat gedaan hebben?
Ja.
En hoe zou mijn vader dat gedaan hebben?
Je hebt daar zelfs eigenlijk wel een beeld bij, maar je wilt toch even spiegelen aan...
Ja. Binnen een familiebedrijf ga je nooit voor de korte termijn.
Nee.
Altijd voor de lange termijn. En dat is natuurlijk ook met geld verdienen. Geld verdienen is niet het allerbelangrijkste. Wij willen door, zeg maar. Richting de toekomst. Wij zijn niet voor korte klappen, maar meer van de lange halen.
Ja, maar dat vind ik ook de kracht, ook van dit type bedrijf überhaupt. Maar juist die lange termijnvisie is juist wel heel waardevol, denk ik. Voor duurzaam.
Klopt. Ja, wij gaan echt voor de relatie.
Ja.
Niet alleen onze franchise-nemers, maar ook onze medewerkers. En zeker onze leveranciers. Ik zoek het liefst een leverancier. Nou ja, al onze leverancier bijna zijn ook familiebedrijven. Zeg maar vaak dat vader is begonnen, zoon het heeft overgenomen. Dan neem ons vleesleverancier kou over. Ja, zit al meer dan 50 jaar is die onze leverancier.
Ja.
Vader is het begonnen. Nu zijn zoon Erik, die runt het bedrijf. Nou, een beetje mijn leeftijd. Dus wij zijn ook met elkaar opgegroeid.
Ja.
Maar de bedrijf ook. Weet je, dat begon ooit met 100 kilo kroketvlees. Ja, dat zijn er nu duizenden kilo's. Ja, wat er in de week doorheen gaat.
Dan ken je elkaar natuurlijk door dik en dun. Het vertrouwen is heel groot.
Lijntjes zijn kort. Ook in het weekend of 's avonds of 's nachts. We hebben problemen over en weer. We gaan elkaar helpen.
Ja,
en dat maakt het wel heel mooi.
Ja. En wat is dan, dit is inderdaad een bepaald kenmerk eigenlijk van familiebedrijven. Maar wat ik ook zelf altijd vind, dat familiebedrijven een bepaalde karaktereigenschappen hebben, wat ze heel erg typeert. Ik noem dat zelf de familiefactor. Als je dat voor Febo zou moeten bepalen, wat zou dan jullie familiefactor zijn?
Trots.
Trots?
Ja. Tenminste, zo voel ik het.
En ligt die eens toe?
Nou, wat ik net al zei, weet je, er zit zoveel historie binnen het bedrijf. Zoveel mooie verhalen, zoveel historie.
Ja.
Het maakt mij elke dag trots. Weet je, ik ga met plezier hier naartoe. Het voelt niet als werken.
Nee.
Weet je, dit bedrijf is je alles. Daar doe je alles voor.
Mooi.
Ja.
En in een interview met volgens mij I Amsterdam heb jij aangegeven dat jouw rol ziet als het familiebedrijf voortzetten en het klaarstomen voor de 4e generatie. Je hebt een zoon, Stef.
Ja.
Hoe bereid jij hem voor op jouw opvolging?
Ja, ik heb een zoon, Stef.
Ja.
Die wordt over 2 weken 23.
Ja.
Mijn dochter Femke die is inmiddels 20 geworden. Allebei ook werkzaam binnen het familiebedrijf.
Ja.
Ook samen echt begonnen in de productie. Ja, Stef inmiddels vol in productie. En mijn dochter die runt samen met de bedrijfsleider daar te plaatsen een van de vestigingen van ons. En dat is Febo Boulevard. Naast de hoofdentree van de Johan Cruijff Arena.
Oh ja? Ja.
Ja, vindt ze helemaal fantastisch. Dan ken ze helemaal de ei kwijt. Dus daar kan zij een beetje leren, of een beetje leren hoe met mensen om te gaan. Wat er allemaal op je afkomt. Drukte, lange dagen, hoop gedoe.
Dus even de eerste kennismaking eigenlijk met het ondernemerschap wat dat betreft.
Ja.
Zie je nou bepaalde kenmerken van jou terug in hun? Hoe zij dingen aanpakken?
Zeker als ik naar Stef kijk, zoals hij in productie acteert. Ja, daar zie ik wel heel veel van mijzelf terug.
Ja.
En mijn dochter zie ik ook weer kenmerken van mij. Femke, die is wat harder. Die is wat zakelijker. Die heeft de woordshow klaar.
Ja.
En Stef is meer wat weer meegaand. Kan met iedereen heel goed opschieten. Kan mijn dochter ook, hoor.
Maar meer het sociale, op de relaties. Die is het
sociale,
Wat grappig. Maar het lijkt dus of de ideale combinatie zou hun samen zijn, zeg maar, in een team.
Ja.
Is dat iets waar je misschien over nadenkt ook?
Zeker, zeker. Ja. Kijk, zo zie ik het ook. Dus dingen als elkaar prachtig mooi aan kunnen gaan vullen.
Ja.
En ja, ons doel, hè, van mij en mijn vrouw, Monique, is toch echt wel het doel dat hun het bedrijf gaan voortzetten. En daar gaan we alles aan doen, dan gaan we ze mee helpen. Om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, om een
de wil is er.
Opvolgingen.
Ja, de wil is er en ze willen hard werken. Geen discussie. 5, 6, 7 dagen in de week. Geen enkel probleem.
Mooi. En wat wordt jouw rol dan uiteindelijk? Het is natuurlijk nog al jaren weg, maar...
Ja, ik ben nog jong. Ik ben 48. Ja. Ik denk nog helemaal niet aan minder werk of stoppen. Nog helemaal niet aan de orde. Ja, wij zijn bewust jong aan de kinderen begonnen. Kijk, in die tijd had ik nog niet de drukte die ik nu had.
Mm-hmm.
Als je wat later aan kinderen zou beginnen, dan zit je vol in de rij van alle drukte.
Ja.
Dus we hebben er wel echt wel bewust voor gekozen. En ook jong ouder zijn.
Ja.
En dat is nu wel lekker, hè? Want de oudste is 23, ik ben 48.
Ja.
Er zit maar 25 jaar tussen.
Ja, en hij is lekker zelfstandig natuurlijk. En jij kan ook nog je eigen ding gewoon daarnaast doen.
Ja, het mooie is, ik heb Stef ook zeg maar bij mijn vleesleverancier een aantal maanden laten werken. De zoon van Oost, de jongste, die heeft hier ook een tijdje stage gelopen.
Oh, dat is
en zo proberen wij over en weer. Want als familiebedrijf, je loopt allemaal tegen dezelfde problemen aan.
Ja.
Een stukje opleiding, een stukje meekijken bij een ander in de keuken.
Ja, om toch je eigen kennis te verrijken en zo klaar te stomen voor het ondernemerschap.
Ja, zo heb ik dat vroeger ook gedaan.
Ja. Mooi. Interessant, gaat in de gaten houden wat dat gaat worden uiteindelijk. Waar ik nog even over heb, is dat ik het idee heb dat Febo zich constant blijft ontwikkelen. Jullie hebben op een gegeven moment de Febo Drive gepresenteerd. Febo Bezorgservice, Academy zag ik voorbij komen. Ja. Automatiek bij tankstations en zelfs een eigen kledinglijn.
Ja, merchandise.
Merchandise. Ja. Hoe zorg je ervoor dat een bedrijf zich blijft ontwikkelen?
Ja, kijk, hoe is dat ontstaan? 2014, 2015 heb ik een groot marktonderzoek laten uitvoeren.
Ja.
En dat was zeg maar... Onder onze niet-gastklanten, zeg maar.
Mm-hmm.
De fans, ondernemers. En er is eigenlijk een heel een flink rapport uitgekomen. En je laat je dat presenteren, je legt het eens weg. Je pakt het er weer bij. Kom ik in gesprek met een reclamebureau uit Amsterdam. En die doen ook wel eens eigen producten in de markt zetten. En die hadden een idee, de glitterbal. Een bitterbal met glitter. Dus die jongens die kwamen hier op gesprek en met me een rondleiding geven. En we hebben ze wat meer over Febo verteld. Die werden eigenlijk zo enthousiast.
Ja.
Dat ze graag zeg maar inzicht wouden hebben in de marktonderzoek. En dus een pitch te willen schrijven voor Febo.
Oké.
Ja, dat zijn natuurlijk aparte processen. En ik weet nog wel de eerste presentatie die ik kreeg. En dat is een collage gemaakt. Met allemaal gevels. Alle geveltjes van Febo. 1 grote... collage. Toen schrok ik eigenlijk wel van zeg maar, het geel.
Ja.
Dat was toen de tijd heel erg aanwezig. Er waren ook gele diaplaten in de vestigingen met veel licht erachter.
Ja.
Dus die gele gloed, die straalde weer uit over het plafond. Een beetje smoezelig imago wat niet meer zou passen bij onze kwaliteit waar wij voor staan.
Ja.
En toen hebben we zeg maar, samen met dat reclamebureau gedacht van hey, hoe kunnen we dat beeld gaan veranderen? We hebben het geel uit de vestigingen gehaald. De slogan de lekkerste hebben we weggehaald. Want waarom zou je de lekkerste gaan benoemen als je de lekkerste bent?
Precies, niet meer nodig.
Dat is niet meer nodig. En in 2015 heb ik al de keuze gemaakt, zeg maar. Door de verpakkingen wat luxe te maken. Door ze te bedrukken.
Ja.
En toen hebben we al voor gekozen om geen plastic frietbakjes meer te doen. Geen plastic draagtasjes. Zijn we naar karton gegaan. Duurzaam karton. PEFC karton. Al in 2015, hè, wat vandaag de dag wetgeving is.
Ja, precies. Ja. Dus tijd ver vooruit.
Ja, wij zitten er altijd volop en ik ben er erg van om de trends te volgen en eigenlijk een voorloper proberen te zijn.
Ja. Maar laat je dan eigenlijk ook inspireren door mensen om je heen?
Ja. Ik heb elke dinsdag ondersteuning in marketing en strategie van één persoon.
Ja.
Pim Pelzer. Die al heel wat jaren bij ons meeloopt. Met hem denk ik na over strategie. Waar we heen moeten, waar we tegenaan lopen. Vraagstukken. Hij is vaak de schakel tussen onze marketingafdeling en het reclamebureau.
Ja.
Komt ook heel veel op ons af. Heel veel vragen. En hij filtert het samen met onze marketingmanager. Filtert hij dat eruit, zeg maar. En wat interessant is, pakken we op. Gaan we verder. Gaan we wat mee doen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat het superbelangrijk is om sowieso een concept wat al zoveel jaar bestaat, dat je opnieuw moet blijven uitvinden om ook relevant te blijven voor een doelgroep die verandert, de behoeftes die veranderen.
Zeker.
En dit is dan een hele mooie insteek, wat dat betreft. Nou, elke aflevering eindig ik met een vraag van onze vorige gast. De vorige keer was Oost Kesbeke van Kesbeke Tafelsturen bij ons te gast. En Oost, voor jou de volgende vraag.
Heb je niet te lang gewacht om je kinderen aandelen te geven? En heb je er goed over nagedacht hoe je die overname gaat doen? Heb je bijvoorbeeld familiestatuten gemaakt?
Ja, tuurlijk denk je erover na.
Ja.
Weet je, bij mijn vader, de overdracht was dat een langjarig proces. Ja, dat wil ik niet. Ik wil er eerder mee beginnen. Mm-hmm. En meer duidelijkheid richting kinderen geven. Maar ook voor mezelf. En het bedrijf natuurlijk.
Ja. Dus je gaf het aan, je hebt ze al vroeg betrokken, want ze zijn nu al werkzaam wat dat betreft.
Ja, maar nog geen aandeelhouder.
Nog geen aandeelhouder. Is het iets waar je wel mee speelt nog?
Ja, dat gaat wel binnen korte termijn zal dat wel de volgende stap gemaakt worden. Maar goed, ze zijn nog jong. Ze laten zien dat ze het willen. Het is geen discussie.
Nee, nou, dat
ze willen graag en dat is het allerbelangrijkste.
Dat is ook zo. Dat het vanuit hunzelf komt en het zieke waarde is. Oost zit dat betreft natuurlijk een hele andere situatie. Die zo
was. Die is ouder.
Die overdracht moet ook zo snel mogelijk nu gaan plaatsvinden daar. Dus,
ja, kijk, Oost is een van mijn beste vrienden. Dus wij praten natuurlijk heel veel over dit soort problematiek.
Onderwerpen. Dat is ook weer fijn dat je dat kan uitwisselen met elkaar. En je kan weer leren van zijn ervaringen.
Ja.
De volgende aflevering zitten we weer met een eigenaar van een familiebedrijf. Welke vraag heb jij voor deze persoon?
Ja, wat is voor jou het moment geweest waarop je zag dat jouw kinderen, zeg maar, de opvolging binnen het bedrijf gewaarborgd is? En nou ja, dat het in veilige handen is.
Mooie vraag. Gaan we neerleggen bij ons volgende gast. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn voor deze aflevering.
Graag gedaan.
En bedankt voor het gesprek.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Febo. In de volgende aflevering gaat Nick in gesprek met Dennis Abels van AVEC Haarlem. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van technische veren. Dennis is de derde generatie van het bedrijf en de huidige eigenaar. Hoe kijkt hij terug op de overname? En welke lessen neemt hij mee van zijn opa en zijn vader? Je hoort het in een nieuwe aflevering van Bloedband en Bedrijfsvoering. Abonneer nu en blijf op de hoogte.